Goed, beste mensen. We waren met het eerste deel van de vergadering aardig snel klaar. Dat betekent dat we lange pauze hadden, maar dat biedt dan ook weer mogelijkheden voor koffie, water en diepgaande gesprekken. Maar zoals beloofd, om 9 uur de presentatie van de provincie over het stikstofbeleid. Daarvoor hebben we in ieder geval de gedeputeerde Hofstra hier zitten. Ook van harte welkom. En Blomsma, die gaat hem denk ik helpen met de presentatie, meer inhoudelijk. En Van Breukelen is hier ook aanwezig, gebiedsregisseur. Daar. Dus hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie hier ook hier naartoe gekomen zijn om onze raad te informeren. En waar het gebied eigenlijk al grotendeels over geïnformeerd is. Maar goed, ik geef graag het woord dan aan de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. En u ook dank voor de uitnodiging om hier te mogen zijn, om hier in uw midden in ieder geval ook een toelichting te kunnen geven over de stikstofaanpak Flevoland. En het daarbij behorende gebiedsproces, wat hier ook voor een groot deel ook in Noordoostpolder ook plaatsvindt. Mijn naam is Harold Hofstra. Ik ben binnen de provincie Flevoland ben ik de gedeputeerde met onder andere natuur in zijn portefeuille, waaronder ook het onderwerp stikstof valt. Daarnaast heb ik ook nog water, sport, financiën. En ook de transitie van het landelijk gebied ligt ook bij mij. En daarnaast nog een aantal Europese subsidies zoals LEADER en POP. Die hier in de provincie en hier in Noordoostpolder ook inderdaad soms wel geregeld landen. Laat ik het zo maar zeggen. Een paar mooie projecten ook hier gehad hier in de Noordoostpolder in het kader van LEADER subsidies en dat soort dingen. Maar goed, daarvoor zijn we hier nu niet. We zijn hier nu bij elkaar rondom het stikstofbeleid. Ik zal in ieder geval even, wij willen vanavond even met u in ieder geval doornemen dat wij, nou ja, hoe zat het nou precies, hè? Die stikstofproblematiek in Nederland? Ik merk dat dat altijd erg lastig is, omdat er kennisniveau van veel mensen, dat loopt uiteen. Je hebt mensen die bijna een halve expert zijn op dit gebied. En je hebt toch ook mensen die zeggen, ja goed, we hebben er wel eens van gehoord, dat stikstof. Maar hoe zat het nou ook weer precies? Dus nou ja, nogmaals, voor de experts onder u, excuses. Dat u misschien even een aantal dingen gaat horen die misschien al heel erg bekend zijn. Maar misschien voor de mensen die er dan iets minder van weten, is het wel goed om die even mee te nemen op vlieghoogte op die manier. Daarna, die intro zal worden gedaan door de heer Blomsma inderdaad. Dat is de beleidsadviseur die inhoudelijk ook met het stikstofbeleid ook betrokken is. Daarnaast zal ik een korte schets doen van de hoofdlijnen van de Flevolandse aanpak. Stikstof en hoe we dat ook verder op willen aanpakken. Daarbij hoort natuurlijk ook het gebiedsproces Noordoostpolder. En uiteraard is er dan ook alle ruimte voor u om vragen te stellen of discussiepunten ter tafel te brengen. En dan vraag ik nu in ieder geval de heer Blomsma om de eerste paar sheets en de verdere aftrap te doen.
En goedenavond allemaal. Zoals gezegd ga ik u meenemen in een korte schets van de problematiek. De geschiedenis, waar komt die vandaan? Wat doen we dit eigenlijk allemaal voor? De basis ligt in de Europese afspraken. De habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. Dat zijn eigenlijk afspraken die we in Europa hebben gezegd voor een aantal gebieden vinden wij heel belangrijk. Die vinden wij belangrijk vanwege de biodiversiteit. De verscheidenheid aan planten en dieren. Waar we op Europees verband hebben gezegd, die vinden we het behouden waard voor de volgende generatie. Dat is een intrinsieke waarde. Zaken hebben wij verankerd in de Natuurbeschermingswet 1998. Het klinkt 1998, maar die verankering is 2008, 2009 pas in de Nederlandse wet plaatsgevonden. En is later naar opgegaan in wat tegenwoordig de wet natuurbescherming heet, samen met nog een aantal andere wetten. Dus het huidige kader wat we hebben is die wet natuurbescherming. Stikstof is hetgene wat op natuurgebieden kan neerslaan en daar eventueel een positief of een negatief effect kan hebben. Voor elk gebied zijn instandhoudingsdoelen vastgesteld. Dat betekent dat ieder gebied een aantal habitats en leefgebieden heeft. Dat zijn samenlevingen van planten en dieren. En die moeten een bepaalde kwaliteit hebben. Er zijn soorten die daarvoor zijn aangewezen. Van, goh, als deze soorten daar groeien, dan gaat het goed met dat gebied. Vaak zijn dat planten en bij die planten horen dan weer dieren. En er zijn een aantal paren. Dat zijn veel cijfertjes, maar met name is het idee erachter. Dus dat als je het robuust genoeg hebt, de kwaliteit goed genoeg is, dan weet je zeker dat het voor de volgende generatie bewaard blijft. Stikstof kan een positieve werking hebben. Hè? Stikstof daalt neer, is eigenlijk een soort meststof. Planten doen het daar beter door. Maar bij een teveel aan stikstof kunnen de bijzondere planten,
die vaak ontstaan omdat ze juist heel goed zijn in het wegwerken van het tekort aan stikstof. Het onderspit delven en andere planten en daarmee dieren krijgen dan weer het voordeel. En daarmee verdwijnen eigenlijk die habitats die we willen beschermen. Naast die vermestende factor is er ook de verzurende factor. He, op het moment dat er te veel stikstof neerdaalt, dan wordt het grondwater en de bodem zuurder. Aan zich is stikstof een vrij licht zuur. Echter, we hebben allemaal de vorige eeuw de zure regen gehad, waardoor de buffers in de bodem eigenlijk zijn uitgeput. Dat betekent dat ook zo'n licht zuur momenteel een vrij zwaar verzurend effect heeft. Zo zuur kan het worden dat lokaal, en dan met name over zandbodems, het kan leiden tot het vrijkomen van zware metalen, letterlijk het vergiftigen van de bodem. Stikstof is zeker niet het enige relevante verhaal voor Natura 2000. Het netwerk van gebieden. Water is ook een hele belangrijke. Waterkwaliteit en wateroppervlakte, het peil, zijn heel relevant. Maar ook het versnipperen. Het feit dat er steeds meer bebouwing plaatsvindt op en tussen. En andere factoren kunnen ook relevant zijn. Maar stikstof en water zijn eigenlijk in Nederland de twee meest bepalende factoren. De natuurgevolgen heb ik even meegenomen in twee plaatjes van planbureaus. Het eerste plaatje wat je hier ziet is het vermestende effect. Stikstof komt vrij uit twee bronnen met name. De ene bron is de bemesting. Dus het vermengen van de vaste en de vloeibare fractie. Plas en poep van dieren. Daarbij komt ammoniak vrij. Alleen bij die vermenging, als ze los van elkaar zijn, valt dat wel mee. Maar bij de vermenging komt het heel veel vrij. En dat levert ammoniakdepositie. De andere factor is bij verbranding. Verbranding van fossiele brandstoffen. In auto's, maar ook in fabrieken en ook in onze eigen verwarmingsinstallatie. Verbranding van gas, hout, olie, etc. Daarbij komen stikstofoxide vrij. En zowel die stikstofoxide als die ammoniak dalen dan weer neer als reagerende ammoniak in de grond. Dus datgene wat daadwerkelijk planten die er kunnen opnemen. Want stikstof is uiteraard ook het gas wat het meeste in de lucht zit. Maar dat stuk stikstof, het overgrote deel van onze lucht, is niet reagerend. Daar kan de plant dus niks mee. Nou ja, dit is dat plaatje van de verzuring. Hè? NOx staat daarbij, dat is niet het enige verhaal, dat is de stikstofoxide. Hè? Dus het gedeelte wat bij de industrie en de infrastructuur vrijkomt. Maar andere verzurende factoren zoals de SOx, de zwaveloxide en dat soort zaken tellen ook mee in het verzurende geheel. Alleen dat is in veel mindere mate vrijkomend in Nederland dan de stikstof. Iets concreter, hè, wat doet dan die vermesting en die verzuring? Allereerst heb je die vermesting waardoor dus de bijzondere planten het afleggen tegen de minder bijzondere planten. Eigenlijk wat in de natuur ziet, is dat er een aantal planten zijn die juist gebruik hebben gemaakt van een tekort aan iets, vaak van die stikstof, om daar een bepaalde manier op te reageren. Bijvoorbeeld door met wortelknolletjes het zo goed mogelijk uit de grond te halen. Of met bepaalde blaadjes heel effectief om te gaan. Op het moment dat er een verveelvuldiging van dat soort stoffen vrijkomt, hè, dus eigenlijk worden heel veel meststoffen toegevoegd, stikstof in dit geval, dan hebben die plantjes het zwaarder, omdat die planten die heel gemakkelijk juist die stikstof pakken, die gaan dan sneller door. Grassen, bramen zijn daar de meest bekende soorten van. En die verdringen dan de bijzondere soorten, waardoor eigenlijk je habitat verdwijnt. Die verzuring zorgt dus met name voor het, van de ene kant een stukje vergiftiging kan je krijgen, maar aan de andere kant, het haalt ook je kalkbuffers weg. Het verstoort de balans in de bodem. Die kalk kan bijvoorbeeld heel relevant zijn voor het maken van huisjeslakjes. Maar ook die huisjeslakjes worden weer gegeten door vogeltjes. Hebben zij geen huisjeslakjes, krijg je dus heel simpelweg vogeltjes die een ei leggen zonder een kalkschaal. En de vogeltjes drogen uit letterlijk in het nest. Dan in het kort de stikstofaanpak zoals we in Nederland tot nu toe geprobeerd hebben. Zo beter? Oké. We zijn dus begonnen met het vergunnen van de grote industrie en de grote veehouderij. Reden waarom, hè? In 2010, toen die wetgeving net live werd, toen waren er een aantal partijen die zeiden van, goh, hey, hier moet iets aan gedaan worden, op zich ook logisch. En die hadden met name moeite met de grote industriële veehouderij en met de grotere energiecentrales, et cetera, zoals die staan. Dus daarmee zijn we begonnen destijds met het legaliseren en het kijken van wat zijn de effecten en wat moet beter, wat kan beter. Op een gegeven moment zijn er toen zaken aangespannen, onder andere tegen bestemmingsplannen van gemeentes, maar ook tegen vergunningen. Er zijn handhavingsverzoeken ingediend en zijn provincies begonnen met een eigen beleid. Dat eigen beleid is destijds vooral gericht op de veehouderij. De grote industrie wist zelf eigenlijk al gauw wat ze deden, maar die veehouderij werd meegenomen. Maar dat beleid werd op een gegeven moment afgekeurd en toen zijn de provincies samen met het Rijk begonnen aan de programma aanpak stikstof, de PAS. De PAS is in 2015 begonnen en in 2019 door de Raad van State vernietigd. De reden dat de PAS met name vernietigd werd, was omdat er ruimte werd uitgegeven voordat we zeker wisten dat die ruimte vrij kwam. Op zich het idee achter het programma, zei de rechter, is goed. Het feit dat je maatregelen neemt en kijkt voor een gebied waar heeft het nodig, is ook goed. Maar je geeft wel ruimte uit voordat je het hebt en daarmee mag dat niet. Het nieuwe kabinet heeft na de val van de PAS een nieuw beleid gemaakt. De basis daarvan is 74% moet in 2035, het huidige kabinet zegt 2030, onder de KDW liggen. Dat is de kritische depositiewaarde, dus de waarde waaronder we zeggen dat de natuur geen last meer heeft van stikstof. Hè? Dus ieder habitat en leefgebied is van gekeken hoeveel stikstof kan dat hebben. Zit je daaronder, dan is er ook geen probleem. Geen probleem met wetgeving, geen probleem met wat je eromheen wil doen. En 74% moet daaronder zitten in 2030, wat overeenkomt met een reductie van ongeveer 50% van de emissies landelijk. Daarvoor heeft het kabinet destijds 6 miljard beschikbaar gesteld. En ook gezegd, het wordt een combinatie van generiek beleid, hè, beleid wat het Rijk zelf doet, maatregelen die voor iedereen gelden en gebiedsgerichte aanpak. Dus het beleid van de provincie, die zelf in specifieke gebieden, waar er meer aan de hand is, wat meer kan, met hun eigen gebiedskennis aan de slag gaat. Het nieuwe kabinet heeft die doelen dus vervroegd naar 2030 en heeft ingezet op een verdergaande transitie. Dat betekent dat we niet alleen maar kijken naar stikstof, maar naar alle verplichtingen vanuit Europa. Daarmee komt ook de kaderrichtlijn water kijken, dus de waterkwaliteit en het klimaat, het klimaatakkoord. Drie grote aanpakken, allemaal in het landelijk gebied, die het Rijk zegt van die gaan we in één keer doen. Daar zetten we bovenop die 6 miljard nog 25 miljard voor beschikbaar. En daarmee gaan we aan de slag in het landelijk gebied. En dan geef ik het woord weer aan Gideon Hoofdra.
Ja, en dat leidt er dus ook toe dat wij als provincie zijnde ook eigenlijk zijn uitgedaagd. Of in ieder geval ook de noodzaak was om inderdaad ook beleid op te stellen. Provinciaal beleid. En eigenlijk is het, het doel daarvan is een nieuw evenwicht vinden tussen economie en ecologie. Toenertijd is ook het rapport Remkes, dat zullen jullie ook allemaal wel weten. De veelzeggende titel van het rapport Remkes was toenertijd ook Niet alles kan. En dat gaf gewoon aan dat er eigenlijk een maximum of een limiet was bereikt aan de groei. Dus dat we ook daarin keuzes moesten maken. En dat we dat evenwicht weer moesten herstellen eigenlijk. Nou, als we kijken naar de Flevolandse aanpak stikstof, eigenlijk is daarbij, hebben we gezegd, het doel daarvan is, omdat wij natuurlijk als provincie Flevoland wel een bijzondere positie innemen ten opzichte van alle andere provincies. Alle andere provincies hebben Natura 2000 gebieden die stikstofgevoelig zijn. Flevoland is de enige provincie in Nederland die Natura 2000 gebieden heeft, maar geen enkel stikstofgevoelig Natura 2000 gebied. Normaal is onze Oostvaardersplassen, dat is een Natura 2000 gebied, maar is niet stikstofgevoelig. En je ziet dus dat in de omgeving van de provincie liggen wel stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Maar binnen de eigen provinciegrenzen liggen die niet. Nou, toch heeft de Staten ook gezegd, ook in lijn met ook het beleid ook wel van het kabinet. We hebben gezegd, jongens, we nemen wel onze verantwoordelijkheid. Wij kijken ook naar de richtlijn die ook door het Rijk is gesteld. Wat de heer Blomsma net ook aangaf, hè? Die 74% reductie ten opzichte van die 2019 in 2035... uiteindelijk 2030. En wij zeggen, onze bijdrage aan de overschrijding op die stikstofgevoelige gebieden, daar zetten wij ons verantwoordelijk voor. Nou, en daarbij hebben we wel heel nadrukkelijk ook het uitgangspunt gezegd. Flevoland is eigenlijk een provincie die is ontstaan om een aantal grote opgaven het hoofd te kunnen bieden na de oorlog. Opgaven van woningbouw, opgaven van voedselvoorziening. En dat zijn opgaves die nog steeds, ook voor ons betreft, belangrijk zijn. Dus we willen nog steeds een agrarische en duurzame provincie zijn. Maar we zien juist ook dat die stap in de innovatie daarbij van belang is, omdat we wel die opgave met elkaar hebben. Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Als je kijkt, hoe ziet dat dan in beeld eruit? Dit is een plaatje waarin je ziet eigenlijk Flevoland met eigenlijk alle bedrijven die, dat zijn die paarse bolletjes, die eigenlijk stikstof uitstoten of die inderdaad een bijdrage hebben of in meerdere of mindere mate op de gebieden om ons heen. Nou, dan zie je eigenlijk een drietal gebieden die daarbij van belang zijn. Dat is enerzijds onderin is dat het Nadermeer. Aan de rechterkant eigenlijk is dat dan de Veluwe. Dat is ook een groot gebied. Stikstofgevoelig Natura 2000 gebied. En bovenin bij Noordoostpolder is dat de Weerhebbewiede. En we hebben daarbij gezegd van nou, we gaan eens narekenen. Hoe zouden wij nu aan die 74% van onze bijdrage aan die belasting kunnen komen? Nou, daar hebben we een aantal scenario's bij uitgewerkt. En hebben we ook gekeken, waar betekent het dan welke stikstofreductie op welke plek gerealiseerd moet worden? En eigenlijk de conclusie daarvan was, is dat eigenlijk alleen een gebiedsproces nodig was in de rand van de Noordoostpolder. Omdat wij zien dat met name het Nadermeer, maar ook bijvoorbeeld de Veluwe, die kunnen we al halen met een generieke reductiemaatregel. En een groot deel ook van die generieke reductiemaatregel, die verwachten we niet alleen dat we die zelf als provincie moeten doen, dat moet wel een bijdrage aan leveren. Maar die zal voor een groot deel voor rekening worden genomen door de bronmaatregelen van het Rijk. Bijvoorbeeld die snelheidsverlaging. Is overigens nog wel een enorm onderwerp van gesprek, ook met het Rijk. Want niet voor niets, vorige week zijn er 29 vergunningen in Noord-Holland vernietigd. Eigenlijk heeft de rechter daarbij gezegd, ja Rijk, hartstikke mooi dat u die bronmaatregel neemt. Maar u toont onvoldoende aan dat het effect heeft. Dus dat lag op zich wel weer een extra druk ook bij het Rijk. Van ja, en dat zeggen we ook tegen de minister continu. Maak nou eens vaart met die extra bronmaatregel. En hoe ziet dat er dan uit? Die scenario's. Nou, we hebben een aantal scenario's op die manier ook doorgerekend. En u ziet eigenlijk de scenario's die in het rood staan. Daarvan hebben we geconcludeerd. Daarmee halen wij dus onze emissiereductie halen we daar niet mee. Die andere die daar staan. Daar ziet u, daar halen we onze stikstofreductie wel mee. Dat zijn variërende varianten eigenlijk, waarbij bij de ene een hele grote opgave is voor bijvoorbeeld de generieke emissie. En bij een andere weer wat meer specifiek voor de stalemissies. Nou, op basis daarvan hebben we gezegd, nou, eigenlijk is ons doel om te komen tot een generieke emissie van 20%. En in een specifiek gebied, Noordoostpolder, een reductie van 50% tot 70%. En dat is een voorlopig doel. Want het Rijk zegt ook in zijn wet op 1 juli 2023, dan moet de provincie komen met zijn vastgestelde gebiedsdoelen. En die gebiedsdoelen, daar staat dan het uiteindelijke doel in. Maar voor een voorlopig gebiedsdoel hebben wij nu gekozen om die 20% reductie te doen, generiek, dus eigenlijk voor heel Flevoland. En die specifieke van 50% tot 70%, maar dat is alleen voor de stalemissies. Voor de stalemissies van de veehouderij. Want ook in dit gebied zit ook een generieke reductie voor bijvoorbeeld de agrarische bedrijven, de landbouwbedrijven, daar hebben we het gewoon op 20% ook gehouden. Dus dit is alleen voor de stalemissies in de Noordoostpolder. Nou, u ziet het gebied daar omcirkeld eigenlijk. Het rode gebied is de Flevolandse kant. Het driehoekje daaronder is ook nog steeds ook de Flevolandse kant. We hebben daarbij wel gezegd, we nemen wel de Overijsselse kant ook mee. Ik heb daarover contact met mijn collega Gert Harm ten Bolscher uit Overijssel. Juist ook omdat we ook zeggen, ja, een gebiedsproces. Stikstof stopt niet bij de provinciegrens. Nee, sterker nog, we doen het juist ook voor Overijssel eigenlijk. Wij willen ook samen met Overijssel kijken of ons gebiedsproces op die manier ook gezamenlijk kan worden gereduceerd. En we willen daarbij ook kijken van waar ligt de efficiënte mogelijkheden die er zijn. En zijn er even bijvoorbeeld meekoppelkansen in Overijssel te bewerkstelligen. Nou ja, dit zijn eigenlijk die conclusies. Hè? Die schetste ik net al eventjes. Dat ik inderdaad zei van die generieke in de provincie, die 20%. En het gebiedsspecifieke 50% tot 70% in de Noordoostpolder. Nou, als we dan kijken van hoe kunnen we dat dan doen met het gebied. En we zeggen vooraf ook echt heel nadrukkelijk, er is nog steeds ook sprake van een vrijwillige emissiereductie. Maar we weten wel met z'n allen dat we het moeten doen. Want we hebben berekend dat onze bijdrage van Flevoland op de Weerhebbewiede, is eigenlijk 10%. Dus de overschrijding in Overijssel, het deel wat Flevoland daaraan bijdraagt, is 10%. Dus eigenlijk Overijssel staat aan de lat voor 90% reductie op zijn eigen natuurgebied. Maar wij hebben een bijdrage van 10%. En van die 10% zijn die stalemissies, die reducties van die 74% of die 50 tot 70% bedacht. Nou, hoe kunnen we dat doen? Je kunt het al doen door het toepassen van inderdaad van die nieuwe technieken. Die innovatie die ik net al noemde, die we als provincie zijn ook juist ook ontzettend willen stimuleren. En nou, dan kun je denken aan mestrobots, je kunt denken aan stalsystemen. En bij de ene stal zal dat makkelijker gaan dan bij de andere stal. We zien dat stallen die bijvoorbeeld recent zijn vernieuwd, ja, dan zal dit echt lastiger worden. Maar aan de andere kant, stallen die nog niet die vernieuwing zijn ondergaan, dan zien wij echt de mogelijkheden tot reducties van 70 tot 80 procent. En daarnaast, dat zien we nu ook in het gebiedsproces, zijn er ook al best wel agrariërs die zich bij ons melden en die zeggen, ja, ik heb eigenlijk geen opvolger. Of, nou ja, ik wil eigenlijk wel stoppen of ik wil toch echt verkleinen of ik wil iets anders gaan doen. Dat betekent dat dus inderdaad als je een reductie hebt, bijvoorbeeld van één bedrijf die zegt ik stop mee, een veehouderij, dan betekent dat natuurlijk dat in verhouding de reductie voor de andere bestaande bedrijven die er nog blijven, dat die lager wordt. Omdat je natuurlijk inderdaad die reductie van een bedrijf dat stopt, kun je daar gewoon in meerekenen. Dan heb je 100% te pakken. En dan kun je kijken of je bij de andere bedrijven mindert. Dus dat is ook wel een onderwerp waarvan we zeggen, nou, dat is nu onderwerp van gesprek, ook met die keukentafelgesprekken die we nu ook doen in het gebiedsproces, om gewoon ook te kijken, individuele gesprekken, wat wilt u? Wat is uw ambitie? En welk perspectief kunnen wij u bieden? Want dat is denk ik echt wel het perspectief wat wij willen bieden. En nogmaals, het hoeft niet allemaal met grote stappen gauw thuis. Het kan ook bijvoorbeeld door kleine wijzigingen. Nou, hier staan een aantal dingen genoemd. Dat kan bijvoorbeeld door meer beweiden, maar ook bijvoorbeeld door het rantsoen aan te passen. Dat zijn allemaal mogelijkheden, die zijn ook onderbouwd. Dakisolatie is er bijvoorbeeld ook zo eentje van. Dat draagt ook bij aan het welzijn van de dieren in de stal. Maar bijvoorbeeld ook een andere manier van boeren. Meer natuurinclusief of met gebruik maken bijvoorbeeld van vormen van agroforestry. Dat zijn allemaal mogelijkheden die hier ook als meekoppelkans of als mogelijkheid worden bediend. Nou ja, ik noemde het net al, vrijwilligheid is echt het uitgangspunt. Wij zijn vooralsnog op geen enkele manier voornemens om dwang of uitkopen of dat soort zaken te doen. En nogmaals, er zijn een aantal opkoopregelingen van het Rijk zijn ook gestart. Maar daarbij heeft het Rijk ook in alle eerlijkheid, kijk daar niet als eerste naar Flevoland voor de middelen die daar ook zijn. Want in principe kijkt het Rijk bij de opkoopregeling vaak naar de bedrijven waar het meest effectief is. Dus bijvoorbeeld een kalverhouderij die strak tegen een Natura 2000 gebied aan zit, bijvoorbeeld op de Veluwe. Daar zijn de geïnvesteerde euro's, ook de rijksgelden, zijn daar natuurlijk veel efficiënter. Als je daar een kalverhouderij opkoopt die strak tegen de Veluwe aan ligt, ja, is dat natuurlijk vele malen efficiënter als dat je een bedrijf op zou kopen of hier in Noord-Oostpolder of aan de rand, aan de oostrand van Flevoland. Dus daarvan zeggen we ook van nou, wij willen ook juist kijken of er mogelijkheden zijn voor andere vormen van bedrijfsvoering. Maar nogmaals, we zeggen ook, we willen daarbij ook aandacht houden voor de leefbaarheid van het platteland. De leefbaarheid van het platteland is ook bij gebaat bij een diversificatie, maar ook ruimte en ook het perspectief te kunnen bieden. Maar ook bijvoorbeeld wisselen van activiteit. Wij zien ook best wel veel boeren die op dit ogenblik, dat is natuurlijk ook in Flevoland zo, verschillende kavels hebben. Op verschillende plekken in de provincie. Een voorbeeld, een van de boeren waarmee we ook in gesprek zijn, die heeft op 3 plekken in Flevoland heeft hij zijn bedrijfsvoering. Op 2 plekken heeft hij de agrarische, heeft hij landbouw in zijn bedrijf. En op 1 plek heeft hij veehouderij. En laat die veehouderij nu net eigenlijk het dichtste richting de Natura 2000 gebieden liggen. Daarvan zeggen we ook van ja, je zou ook kunnen kijken, kunnen wij helpen met om een deel van je bedrijfsvoering verder van die Natura 2000 gebieden te krijgen op 1 van jouw plekken. Dat zijn allemaal mogelijkheden waarbij we willen kijken. Dus eigenlijk heb je dan geen reductie van de kilo's. Dus hij blijft nog steeds met zijn bijvoorbeeld 100 koeien boeren. Maar we doen het op een andere plek. Verder bij dat Natura 2000 gebied vandaan. Dat zijn ook de opties waar we met elkaar naar kijken. Nou ja, en ik noemde ze net al even, de meekoppelkansen. Want die transitie van het landelijk gebied, dat is iets waar nu het huidige coalitieakkoord ook echt vol van staat. Waarvan ze ook zeggen, de transitie is niet alleen in de landbouw noodzakelijk. Het vorige kabinet had dat nog over die volhoudbare landbouw. Meer naar die duurzame landbouw toe. Maar je ziet dat dit kabinet ook de andere transities meeneemt. Klimaat, isolatie, maar ook bijvoorbeeld de kaderrichtlijn water, wat de heer Blomsma net al noemde. Maar ook als je kijkt, hoe kunnen we dingen meekoppelen? Bodemdaling is hier in Noord-Oostpolder ook zo'n onderwerp van gesprek. Waarbij we met de omgeving in gesprek zijn. Hoe kunnen we die bodemdaling ook betrekken bij de opgaves die er liggen in het gebied? Nou ja, en uiteraard zijn we daarbij natuurlijk ook wel het Europees beleid, de Green Deals van Timmermans. Die proberen we daarin ook bij te betrekken, zodat we ook daar de middelen voor bij kunnen krijgen. En we zijn ook daarmee met de agrarische sector, en ik zeg het ook iedere keer weer, kijken hoe kunnen we het perspectief bieden. Dus bijvoorbeeld hoe kunnen we ook het verdienmodel van de individuele of van een groep boeren verbeteren op zo'n plek. Nou, hoe gaan we dan nu verder? Dan ben ik nu bij de laatste sheet. Eigenlijk zeggen we van nu tot aan medio 2023 hebben we die gesprekken met al die agrariërs en die ondernemers in het gebied. We willen ook kijken. We hebben een voorlopige doelstelling neergezet. Uiteindelijk zal op basis van die gesprekken zal ook steeds meer een concretisering komen van de definitieve doelstelling. Die we uiteindelijk op 1 juli 2023 uiterlijk bij het Rijk moeten inleveren. Maar we willen dat wel gezamenlijk ook doen met het gebied. Het is iets waar we zeggen, nou, als wij met een plan komen naar het Rijk toe, dan willen we ook kunnen zeggen, het is een gedragen plan en het is een realistisch plan. En dan moet er natuurlijk ook een check plaatsvinden op, is het in lijn met de gebiedsdoelen en kunnen we het een en ander ook daadwerkelijk ook waarmaken, ook gezien de juridische ontwikkelingen die er daarbij zijn. Nou, en uiteindelijk zeggen we in medio 2023, in de wetschrijf voor 1 juli 2023, dienen alle provincies hun gebiedsplannen in te leveren. En hebben wij als provincie Flevoland eigenlijk maar één gebiedsplan. Maar ik spreek ook mijn collega's, bijvoorbeeld uit Brabant of uit de Veluwe, die hebben tientallen gebiedsplannen af en toe, omdat ze ook zoveel Natura 2000 gebieden hebben. Dus in zoverre zeg ik al maar, alles is relatief. De opgave van Flevoland is een stuk behapbaarder als bijvoorbeeld van andere provincies, maar we staan wel voor een opgave. En dat is denk ik goed om met elkaar ook hierover door te praten. En dan kom ik eigenlijk bij de laatste sheet die er niet staat, maar dat stond wel op de inleiding, waarbij de vragen en eventuele opmerkingen zijn.
Dus zijn er vragen? Wat mij betreft hoeft het niet elke keer via mij, want ik wil ook wel graag een goed gesprek tot stand zien te komen. Dus wat mij betreft mag het gewoon ook rechtstreeks, behalve als het uit de hand loopt, dan ga ik natuurlijk wel ingrijpen. Maar ik vind het wel handig dat we gewoon een goed gesprek hebben daarbij. Dus wie heeft er vragen? En jij gaat daar zitten of ga je blijven staan?
Precies. Ja. Ik ben al gewend dat vragen doen. Je moet gaan noteren.
Wie mag er starten? De heer Bus.
Ja, dank u voorzitter. Ik wou even terug op het interview waar u bij Omroep Flevoland had, waar u een uitspraak daar deed van dat eigenlijk voor 1 juli 2023 de reductie klaar moet zijn, zoals u ook noemde in uw presentatie. In ieder geval dat er een plan moet liggen, dat er anders gedwongen opgekocht kan worden. Het bekruipt me een beetje of dit wel de strategie is om bij de boer aan tafel te gaan zitten. Om dan te zeggen van we moeten binnen jaren eigenlijk moeten we het plan klaar hebben. En anders dan gaat het Rijk beslissen. Voelen die boeren zich nou niet een beetje in hoek gedreven? Dat ze het gevoel krijgen van slikken of stikken. En komt er niet de baas van de vrijwilligheid een beetje in het gedrang?
Ik begrijp het gevoel helemaal, meneer Bus, maar ik heb juist ook proberen, want dat was de vraag inderdaad van de heer Van der Laan, hè, van ja, wat als u niet met een gebiedsplan komt? En toen heb ik gezegd, ja, dan hebben we de regie niet meer in handen en dan is dus het Rijk aan zet. En dan is een van de dingen waarvan we weten, het Rijk kan dan inderdaad met een aanwijzing die opkoop gaan doen. Maar ik heb juist ook proberen te benadrukken in dat gesprek, nadrukkelijk onze strategie, dat we zeggen, nee, wij willen juist als regionale overheid samen met de gemeente de regie in handen houden, omdat wij anders liever met een goed plan komen, waarmee we die vrijwilligheid ook kunnen doen. En ja, je kunt er twee kanten uitleggen, hè, van slikken of stikken, maar zo is het niet bedoeld. Het is wel, ik moet wel het eerlijke verhaal ook vertellen. Kijk, ik kan niet zeggen op 1 juli 2023 als het niet is gelukt, nou, jammer, pech hebben, misschien over een paar jaar weer nieuwe kansen. Nee, dat is niet het geval. Want dan gaat het Rijk gewoon, dan is het Rijk aan zet. Dus dat is wat ik ermee wil zeggen. En dat heeft niets met dwang of stikken of stikken. Maar dat heeft echt puur de realiteitszin van de gebiedsplannen. De noodzaak dat we daarmee moeten komen.
Ja, aanvullend daarop heb ik ook nog een vraag. U was nogal verbaasd dat er weinig reacties waren. Maar veel van de aangeschreven boeren zijn ook akkerbouwers. Wat hebben zij naar uw mening dan te doen daar? En verder nog, is het niet verstandig? U gaf zelf al aan, hè, het in gesprek gaan met de provincie Overijssel kan best veel opleveren, omdat zij waarschijnlijk effectievere maatregelen kunnen nemen. Is het niet verstandig om eerst de uitkomst van die gesprekken af te wachten voordat je met een gebiedsgerichte aanpak aan de Oosterrand bezig gaat?
Nou, op zich, kijk, er zijn ongeveer 60 ondernemers aangeschreven in dat gebied. Volgens mij hebben we, even denken, ik denk 4 weken geleden, 5 weken geleden, de eerste echte avond gehad daar. Ondertussen hebben we ongeveer, nou wat is het, 14, 15 inderdaad mensen die zichzelf al zelfstandig hebben gemeld. Ja, is dat veel, is dat weinig? Ik ben er zelf niet ontevreden over. Want ik denk, het geeft toch wel aan dat er... En er zitten echt ook... Tuurlijk, er zitten een aantal boeren die zeggen... Jongens, ik ga niks doen, ik beweeg niet. Maar er zitten ook echt voldoende mensen tussen die zeggen... Nou, wij willen best wel eens kijken wat er mogelijk is. Want die zijn ook wel... Ik heb het in het interview ook genoemd. Die zijn ook... Het is een realistische sector. Ze weten ook, nogmaals, dit komt ook op ons af. En kijken hoe kunnen we daar ook zelf vorm in helder geven. En wat betreft ook die akkerbouwers, dat klopt. Ik kan me voorstellen dat zo'n akkerbouwer veel minder ideeën heeft van nou, hoe kunnen we dat gaan doen. Maar juist ook bijvoorbeeld zo'n voorbeeld wat ik ook net gaf. Van kun je met elkaar ook gaan kijken of je kennis en kunde uitwisselt. Over voedingssysteem of over op andere manieren. Ook die vraag willen we graag boven tafel krijgen van welke behoefte is er. En dat kan voor een akkerbouwer kan die ook aan de orde zijn. Dat hij een bepaalde behoefte heeft of dat hij een bepaalde... Nou, misschien een kennisbehoefte of iets dergelijks. Ook dat willen we graag weten. Of we daarmee de ondernemer ook op weg kunnen helpen.
De gesprekken met Overijssel nog.
Ja, terecht. Ja, de gesprekken met Overijssel, klopt. Dat loopt parallel ook met Overijssel. Maar ik zeg ook in alle eerlijkheid. Ik noemde het net al even in de presentatie. Overijssel heeft een opgave van 90% op die gebieden. Daar waar Overijssel het laaghangend fruit ziet hangen. Dan kiezen ze toch voor hun eigen gebiedsplan om dat laaghangende fruit te incasseren. Maar ik heb ook wel gezegd, kijk, we hebben wel schrikkerend gezegd, hè, de verhouding van als je in Overijssel dichtbij de Wiedeweerheeuwe 1 koe weghaalt, dan is dat vergelijkbaar met 3 koeien in de Noordoostpolder. Omdat die afstand, hè, die is bepalend voor die afstand tot dat gebied. Maar we zeggen wel met de gemeente, met de provincie Overijssel, en dat aanbod hebben we ook gedaan, dat als er in uw provincie maatregelen te treffen zijn waarbij bijvoorbeeld een financiële bijdrage nodig is vanuit Flevoland, dan zijn we best bereid om die financiële bijdrage te leveren, ondanks het feit dat het niet in onze eigen provincie is. Maar dat wij wel de reductie die dat oplevert, eigenlijk op ons banksaldo kunnen schrijven, om zo te zeggen. Dus dat gesprek loopt parallel, maar ik begrijp ook wel de provincie Overijssel, dat ze ook wel even kijken naar hun toch wel grote opgave van 90%. Dus we moeten ook zelf aan de slag gaan, we kunnen niet op onze handen blijven zitten.
Ja, meneer Hofstra, ik wil graag een stukje voordragen uit een speech die ik u in 2019, 14 oktober, gegeven heb. Toen we met alle boeren uit Noordoostpolder en de rest van Flevoland bij uw provinciehuis stonden. Flevoland is de landbouwprovincie. Hier wordt dan ook volop geïnnoveerd in de landbouw. Van onze provincie mogen we verwachten dat ze achter ons staat en niet tegenover ons. Innovatie is een deel van de oplossing van het stikstofprobleem. Innoveren is dus nu harder nodig dan ooit. Het geringe aantal veehouders dat Flevoland heeft, moeten we behouden, want het draagt namelijk bij aan de diversiteit in ons gebied, zorgt voor mogelijkheden tot kringlooplandbouw en juist deze bedrijven moet opgevolgd kunnen worden. Nu komen we eigenlijk tot de conclusie dat de veehouders in ons gebied worden aangeboden aan de provincie Overijssel. Daar heb ik een aantal vragen over. En dat is eigenlijk, even kijken, de 74%, dat getal, is dat nu bedacht door het Rijk of door de provincie? Wat vraagt het voorgestelde en huidige beleid van onze inwoners en hun gezinnen? Heeft de provincie in beeld waar de pasproblematiek op korte of middellange termijn tot problemen leidt waarbij de faillissementen niet uit te sluiten zijn? Wat zijn de inspanningen die de provincie neemt om knelgevallen te ondersteunen en welke garanties worden daarbij afgegeven? Ondernemers zijn met hun gezinnen in een situatie gestort waar ze zelf niets aan kunnen doen. Banken beginnen te twijfelen en kopers kiezen een andere hoek van de polder. Hoe ziet de provincie haar verantwoordelijkheid in deze? En is hier sprake van planschade? Over het MITC... wordt gebruik gemaakt van extern salderen. Of intern salderen, dat wordt mij niet helemaal duidelijk. Bemesten is in mijn ogen niet een vergunningsplichtige activiteit. Dus hoe kan je hier dan mee salderen? Er komt namelijk geen vergunde ruimte vrij. Die sla ik over. Bijna klaar. Wat is het beoogde effect? is er een stip op de horizon? We hebben het hier vooral over de stok. Wij zitten ook even te zoeken naar de wortel. Wat levert het ons als Noordoostpolder op? En er wordt een hoop gespeculeerd, vooral in de sector, over de juistheid van de gebruikte methodiek en de onderliggende berekeningen. Heeft u er 100% vertrouwen in dat u het bij het juiste eind heeft?
Dat zijn er inderdaad nogal wat. Maar laat ik beginnen met volgens mij de woorden die ik in 2019 heb uitgesproken. Volgens mij niet veel verschillen met de woorden die ik nu ook heb uitgesproken. Waarbij ik ook juist die innovatie en ook in het interview heb ik dat ook proberen aan te geven. We staan achter onze ondernemers. We staan achter onze boeren, ook in onze provincie. En u noemde terecht ook die pasmelders. Die pasmelders, de vergunningverlening van de pasmelders, de legalisatie daarvan, is echt een rijksopgave. Daar hebben wij als Flevoland zijn er eigenlijk te weinig knoppen om daaraan te draaien. Maar we hebben toch gezegd, we zien dat het achteruit gaat bij het Rijk, of tenminste dat het Rijk wat ons betreft niet snel genoeg die legalisatie van die pasmelders doet. Dus we hebben gezegd als Flevoland, daar waar we een stap naar voren kunnen maken, daar waar we kansen zien of daar de mogelijkheden zijn om stikstofruimte te bemachtigen, dan doen we dat. Ook voor de pasmelders. En dat is misschien ook wel een beetje de wortel, om zo maar te zeggen, ook in dit gebiedsproces. Want juist ook door een reductieopgave of een grotere reductieopgave kunnen we ook kijken of we daarmee ook meekoppelkansen kunnen bieden. Bijvoorbeeld voor de mensen, de pasmelders die in het gebied zijn, om die ook mee te kunnen vergunnen op die manier met de stikstofruimte die vrijkomt. Maar ook bijvoorbeeld, en wat biedt het ons, want dat was ook een van de vragen, hè, van wat biedt het ons nu als NOP? De middelen die wij als provincie zijnde hebben, maar ook de middelen die wij misschien van het Rijkszijde krijgen voor innovatie, voor investeringen, die landen wat ons betreft voor een groot deel hier in Noordoostpolder neer. Omdat juist, we hebben daar een extra opgave, maar daar staat ook extra geld tegenover. Dus in zoverre een boer of een ondernemer die toch zijn bedrijf ook wilde verduurzamen of wilde innoveren, ja, die hoeft dat nu niet allemaal meer zelf te doen, maar die kan dat mede ook met een bijdrage vanuit de innovatiegelden van de provincie doen. Ja, en dan stelt u ook een aantal vragen over inderdaad van, u noemde even in een bijzin, hè, maar ik wil hem toch even benoemen, van onze boeren of melkveehouders, hoe zei u het precies, worden aangeboden aan Overijssel. Daar ben ik het echt niet met u eens. Helemaal niet. Juist niet. We proberen juist voor onze ondernemers hier een situatie te creëren dat ze ook perspectief hebben, dat ze door kunnen boeren. En het is een kwestie, het is een gegeven dat het natuurgebied in Overijssel ligt. Het is een gegeven dat wij een bijdrage leveren aan de kritische depositie, overschrijding van de kritische depositiewaarde. Dus het is niet een kwestie dat wij, we proberen juist hetgeen wat we als Flevoland ook aan overschrijding veroorzaken, daar nemen we onze verantwoordelijkheid voor. En we nemen dus ook onze verantwoordelijkheid voor de ondernemers en de boeren die ook actief zijn in de Noordoostpolder, maar ook in Flevoland breed. En die pasmelders, ja, want u zegt ook van ja, hoe zit het dan met die verantwoordelijkheid en hebben wij dan alle pasmelders in beeld? Ja, we hebben alle pasmelders wel degelijk in beeld. Het RVO heeft een nadere inventarisatie gemaakt. Bij de eerste, het eerste begin hadden we ongeveer de gedachte dat we ongeveer 150 pasmelders ongeveer in de provincie hadden. Uiteindelijk zijn daar nu 130 pasmelders nog echt van overgebleven. Maar meneer Blomsma kan er misschien nog iets meer over vertellen. En die pasmelders, we weten ook welke pasmelders precies dus ook in het gebied zitten rondom hier in de Noordoostpolder. In het gebied, in het plek waar we het gebiedsproces hebben, maar ook buiten het gebiedsproces. Want nogmaals, er zitten niet alleen pasmelders in het gebiedsproces, maar ook gewoon in de Noordoostpolder op andere plekken uiteraard. Dus die hebben we wel degelijk ook in beeld. Ja, en nemen wij onze verantwoordelijkheid? Ja, dat is eigenlijk het, wat ik heb geprobeerd. Op deze manier proberen we juist onze verantwoordelijkheid te nemen als provincie zijnde. Maar dat doen we niet alleen, dat doen we samen ook. De heer Haagsma zit achter u. Wij hebben de afgelopen periode ook juist aan de regietafel, waarin vertegenwoordigers van LTO zitten, waar vertegenwoordigers van Bouwend Nederland zitten, waar vertegenwoordigers zitten van VNO-NCW zitten, waar vertegenwoordigers ook van de treinbeheerende organisaties zitten. Daar zijn we ook mee in gesprek om te kijken van hoe nemen wij allen voor zich ook onze eigen verantwoordelijkheid. Dus ook de sectoren die daar ook bij betrokken zijn. Dus niet alleen de agrarische sector, niet alleen een provincie die zijn verantwoordelijkheid neemt, maar allemaal, ook in die regietafel. En die pasmelders, het schrijnende van die pasmelders, ik heb verschillende gesprekken met die mensen gevoerd. Ik ben het helemaal met u eens. Ik vind het vreselijk. Als je een boer treft die geen lening meer krijgt, het water niet eens meer aan de lippen staat, maar bijna hoger als dat. Dat is echt een, nou ja, dat, ja, vind ik vreselijk. Ik heb het vroeger zelf meegemaakt, maar ik kom uit een vissersfamilie. Toen zag je het ook met de saneringen rondom de visserij, rondom de visquota's. Je ziet het nu hetzelfde ook gebeuren bij de boeren op die manier met de pas. En daarom drukken wij ook als provincie zijn zo erg op die oplossing voor die pasmelders. In de Flevolandse aanpak stikstof hebben we een tweetal projecten echt met stip bovenaan gezet. Dat zijn enerzijds de prioritaire projecten, maar daarnaast ook de pasmelders. Ondanks dat de pasmelders een verantwoordelijkheid zijn van het Rijk, zeggen we toch, we maken die stap vooruit en daar waar mogelijk is gaan we die pasmelders ook vergunnen. Ja, leidt dat tot plantschade? Dat weet ik niet, ik ben geen jurist. Maar nogmaals, dit is gewoon landelijk beleid die ook vanuit het Rijk gewoon op ons wordt neergelegd. En u vraagt die 74%, hè, is dat uit welke koker komt dat dan precies? Nou, die 74% die komt uit die Flevolandse aanpak stikstof, maar is niet zomaar willekeurig gekozen. Die komt eigenlijk weer vanuit die landelijke aanpak stikstof. Dus dat is eigenlijk een doorvertaling van de landelijke doelen die wij in Flevoland moeten invullen. Dus dat is eigenlijk een soort watervaleffect. En daar hebben wij gewoon als Flevoland zijnde. Ik heb altijd ook gezegd, ook in Provinciale Staten, en die boodschap heb ik ook meegekregen, het landelijk minimum is wat ons betreft het Flevolands maximum. Wij gaan niet boven landelijke eisen zitten. Of we gaan niet het beste jongetje van de klas willen zijn, of het iets beter willen doen als het Rijk ons oplegt. Daar waar het Rijk zegt, minimaal moet u daaraan voldoen, zeggen wij als provincie, dat is dus ons maximale doelstelling. En dan was er ook nog een vraag over het MITC, maar die zal ik al graag van de heer Blonsma.
Ja, dat ging over het intern salderen met bemesting. Het klopt dat over het algemeen salderen vaak plaatsvindt met vergunningen, maar het kan ook met bestemmingen. In het geval inderdaad bemesten is vergunningvrij. En dan is het mogelijk om, als er een bestemmingswijziging plaatsvindt en dus geborgd is dat het bemesten niet meer plaatsvindt, om ter plaatse met die bemesting te salderen. Omdat het op dezelfde locatie is, is het zelfs intern salderen daarmee vergunningvrij. Maar het kan ook met extern salderen.
Kijk, of er nog andere vragen zijn, de heer Tuinera.
Ja, ik snap dat u niet zo snel kon meeschrijven. Ik had nog een paar vragen over de effecten. Wanneer is het klaar? Wat is het beoogde effect? Over de juistheid van de gebruikte methodieken en onderliggende berekeningen. Of je daar 100% achter staat.
Ja, wanneer is het klaar? Nu in eerste instantie wanneer de rijksdoelen gehaald zijn, maar uiteindelijk zullen die instandhoudingsdoelen die dus per gebied zijn vastgesteld een keer gehaald moeten worden. Op dat moment, hè, de richtlijn die datum nu telt voor aangehouden is 2050, op dat moment zijn we echt klaar en kunnen we weer doen en laten wat we willen zonder vergunning zogezegd. Maar tot die tijd moet je laten zien aan de rechter dat je stappen neemt. En het Rijk heeft er dus nu voor gekozen om te zeggen van oké, 2030, die 74%, die stap is degene wat we nu moeten halen. Maar daar komen zeker nog stappen achteraan. Maar die zien we ook dat die op autonome ontwikkeling al een heel gedeelte gaan. De verschoning vanuit de BBT-eisen die sowieso gelden. De verschoning vanuit de klimaataanpak. En dat soort zaken zorgen al voor langzaamaan het halen richting die 2050. Dus richting het halen van die instandhoudingsdoelen. Die KDW is daarbij een richtlijn, maar is niet de harde eis. Het harde eis is die instandhoudingsdoelen. Kunnen we die halen zonder dat we die aan die KDW voldoen? Is dat ook prima. Wat betreft die cijfers... Het is altijd een kwestie van meten is weten, uiteraard. Alles meten gaat niet. Er zijn behoorlijk veel locaties, dat is natuurlijk een relatieve term, in Nederland, waar zowel in natuurgebieden als buiten natuurgebieden gemeten wordt de deposities. Er zijn ook veel concentratiemetingen. De moeilijkste metingen zijn uiteraard van waar komt het nou exact vandaan? Die worden ook wel gedaan, maar de relatie... directe relatie tussen een bedrijf en waar het neerdaalt, dat is natuurlijk het moeilijkste aan te tonen. Daar wordt mee geholpen met modellen. Die worden vervolgens weer bijgeschaafd met op basis van die metingen. Hè. Kijken waar de afwijkingen zitten. Lokaal één op één kan een afwijking nog redelijk hoog zijn. Maar als je kijkt naar het geheel over een gemiddeld over een gebied, en zeker over heel Nederland, zie je eigenlijk dat de afwijking procentueel gezien redelijk beperkt is.
En misschien nog even reageren van ja, staat u achter die cijfers? Hè? Want dat is misschien een meer politieke vraag, zou ik maar even zeggen. Wij hebben op dit ogenblik het RIS-model en de berekeningen zoals de heer Blonsma zo ook uitlegt. Dat is ons eigenlijk onze enige meetsystematiek op basis waar het Rijk zich ook op baseert. Ja, en dan is het, ik ben nogmaals Ik hoor ook heel veel kritische geluiden, ook uit de agrarische sector. Hè? En ook die depositie, daar heeft de rechter ook gezegd, hè? Na 25 kilometer bijvoorbeeld, is het maar heel lastig te zeggen van waar is die depositie, waar komt die nou precies neer? Zit die niet in de deken, et cetera? Nou, dat soort termen. Ik ken ze ook. Maar aan de andere kant, een gegeven is wel dat de rechter hier wel mee rekent. En dat de rechter hiermee zijn uitspraken doet. En dat is nu in de democratische rechtsstaat waarin wij verkeren, is dat het toetsingskader van de politiek. Politiek, de rechter toetst de besluiten van de politiek en kijkt of die vergunningen op die manier handhaafbaar of houdbaar zijn. Nou, en we zien ze her en der onderuit gaan, omdat die rechter zich ook op die meetcijfers ook berust of eigenlijk gebruikt. Dus ja, nogmaals, zijn er betere modellen? Misschien zijn er best wel betere modellen te bedenken of te doen, maar dit is het beste wat we nu hebben. En daar gaan we dus ook vanuit.
De andere vraag nog, mevrouw Kneijnenberg.
Ja, ik wil nog wel even op dat laatste aanhaken. Want als u zelf aangeeft, ja, dit is op het moment het enige wat we hebben en eigenlijk kunnen we niet anders. Dat is natuurlijk ook wel een signaal dat u af zou kunnen geven richting het Rijk. Jongens, we moeten opnieuw aan de tekentafel in plaats van nu maar door te modderen op deze voet. Ik heb daar ook nog een aantal andere vragen, want we hebben het steeds over meten van deposities en zo. Hoe gaat u eigenlijk zo meteen meten of de natuurdoelen behaald zijn en of wat we nu dan gaan doen daadwerkelijk effect heeft op de weerribben? Ik wil graag een mooi voorbeeld geven aan de Oostrand. Juist daar is een project geweest met verschraalde bermen en Landschapsbeheer heeft een prachtig rapport uitgebracht in 2020 over plantensoorten die het daar fantastisch doen op kalkrijke, voedselarme grond. Hoe kan dat dan in hetzelfde gebied als waar diezelfde veehouderij zitten? Dus ja, ik vraag me dan af, Landschapsbeheer heeft daar een meting gedaan. Hoe meten we in de weerribben hoe het daarmee staat en of wat we doen ook daadwerkelijk effect heeft? En misschien liever eerder dan dat er al onomkeerbare processen in gang gezet zijn. Dat zijn nog even de aanvullende vragen die ik heb.
Uw signaal van inderdaad, ja, dat signaal bij het Rijk ook overbrengen, bij de minister. Nou ja, morgenavond hebben we weer een sessie van 4 uur met de minister Van der Wal hier ook onder andere over de natuurdoelanalyses, om zo maar te zeggen. En dat is ook wel wat wij ook overbrengen naar het Rijk toe. Dat we ook zeggen, jongens, maak ook serieus ook werk. Nou ja, commissie Hordijk heeft het natuurlijk ook gezegd, hè, meet is weet, heeft daarin ook een aantal aanbevelingen ook gedaan. We blijven ook het Rijk ook gewoon achter de broek aan zitten van maak hier nu ook zo snel mogelijk ook werk van. Maar ja, het is nogal erg weerbarstig. En ook daar zijn we echt wel afhankelijk in van de raderen en de snelheid van het Rijk die daarin worden gemaakt. En wat betreft uw vraag van de natuurdoelen, hè, het voorbeeld van Landschapsbeheer, die ken ik inderdaad met die verschaalde bermen. Misschien dat meneer Blomsma daar nog iets over kan zeggen.
Over het algemeen zijn er zeker plekken waar het goed gaat. Hè? Wieden en weerribben gaat het niet alleen maar de verkeerde kant op. Provincie Overijssel is daar trekker van, heeft ook behoorlijk wat natuurmaatregelen genomen. Dat is ook te zien in die gebieden. Het is ook Overijssel is de provincie die als trekker over de kwaliteit gaat. Hè? Maar zij hebben juist recent hun extern salderen stilgelegd. Omdat ze zeggen, we hebben het nog niet volledig voldoende op orde. Er is nog niet zicht op dat alles al gehaald is. We zijn nu wel heel hard aan het inventariseren. Hè? De natuurdoelanalyses waar mijn Hofstra al op wees. Die moeten de nieuwste stand van zaken geven. Om te kijken van oké, waar staan we nu exact. En wat is het beste wat er nu nog kan gebeuren. Maar wat helder is, is dat er een dergelijk hoge overschrijding is van stikstof. Dat die nog effecten heeft. Hè? Er kan misschien een enige twijfel zijn over de mate van overschrijding. Maar niet over het feit dat er daar nog last is van vermesting en verzuring. Dat mag ik u laten.
Voldoende zo in de heer Bus.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil even terugkomen op het MITC, dat genoemd. Daar is in feite een bepaalde waarde neergelegd voor akkerbouwgrond in feite. Gewoon een depositie vanuit of een uitstoot vanuit die akkerbouwpercelen. Kan het ook zijn dat dit op termijn bij de akkerbouwers wordt neergelegd, dat zij ook een bepaalde reductie moeten halen op die oppervlakte? Zit daar in die 20%? Dat dan de akkerbouwers daar ook moeten aan gaan voldoen? Ik bedoel, dat zou betekenen dat we heel erg achter komma gaan werken natuurlijk. En ik heb dan een andere vraag nog over. In het interview noemde u dat de boeren afhoudend hebben gereageerd. Dat er maar 15 boeren hadden gereageerd van die 70. Nou ja, de meerste helft is ook akkerbouwer. Dus in feite, daar zit ook de vraag en de twijfel. En ik heb enkele boeren gesproken die ook al gesprekken hebben gehad met mensen uit de provincie, het keukentafelgesprek. En in die gesprekken hebben ze toch heel veel vragen overgehouden nog over welke omvang praten we over, welke rechten praten we over, over de latente rechten, over ruimte die wordt verkregen door intenten salderen, door innovatie. Er blijven heel veel vragen over. En van de boeren merk ik eigenlijk dat ze niet echt het gevoel krijgen dat ze er meegenomen worden met oplossingen, maar dat ze eigenlijk alleen worden gehoord en dan van daaruit niet echt een oplossing meer krijgen.
Ja, laat ik vooral bij het laatste beginnen. Ik denk dat dat een goed signaal is als u inderdaad op die manier die signalen krijgt vanuit uw gemeente. En ook dank voor dat signaal. Ik denk dat we dat zeker aan moeten trekken. Want het is juist ook de opzet van die keukentafelgesprekken. We zien het zo, hè, het eerste gesprek is vooral ook even een inventariserend gesprek. Juist ook kijken van welke vragen leveren er. Kunnen we die vragen ook direct beantwoorden? Als de vragen open blijven, dan maken we een vervolggesprek om die vragen ook daadwerkelijk ook goed te kunnen beantwoorden of eventueel via cijfermatige dingen te kunnen onderbouwen. Dus ik zie hem even als signaal van uw kant. Dank daarvoor. Dus dat is wel een alert punt. Nou ja, onze projectleider van de gebiedsgerichte aanpak, die zit hier ook in de zaal. Dus ik zie hem al druk schrijven, dus die neemt het ook zeker mee. En wat betreft uw andere vraag, die 20% voor die akkerbouwers, van die reductiemaatregel. Ja, dat is de generieke reductiemaatregel die ook overblijft. Maar daarmee moeten we wel kijken, want een deel van die generieke maatregel die wordt ook genomen door de rijksmaatregelen. Dus daarom, als wij als IPO zijn, de IPO is het interprovinciaal overleg, hetzelfde eigenlijk als jullie VNG die jullie hebben, maar dan vanuit de provincies. Wij als IPO zijn, dan zeg je juist ook daarom tegen het Rijk, maak nou vaart met die bronmaatregelen die generiek zijn, die generiek neerslaan, want dat maakt ook dat wij weten precies, wij moeten voor 1 juli 2023 ook weten, ook daar speelt een communicerend vat. Hè, van, wij hebben nu gezegd, van om onze doelstelling te behalen, hebben we die 20% nodig als Flevoland SEC. Maar stel dat het Rijk van die doelstelling al 10% voor zijn rekening neemt, hoeven wij nog maar 10% in ons definitieve gebiedsplan te reduceren. Dus we zijn nu aan het inventariseren van wat is allemaal mogelijk. En uiteindelijk bij het definitieve gebiedsplan zeggen we van nou, wat is noodzakelijk? En dan komen we weer tot dat minimum en maximum verhaal eigenlijk.
Ja, dan had ik nog een opmerking daarover. We zijn wel bezig om te denken naar de circulaire landbouw. En als we praten over de circulaire landbouw, dat betekent minder kunstmest, maar wel meer dierlijke mest toewenden. Dan ontkom je niet aan een uitstoot van stikstof tijdens de normale bedrijfsvoering. Die 20%, ik denk niet dat dat een praktisch voorbeeld is en dat ik daar ook het gevoel van heel veel boeren neerleg van hoe gaan wij dat allemaal regelen? We moeten linksom en we moeten rechtsom, maar we worden van de ene kant worden we weer afgestraft en aan de andere kant moeten we weer een bepaalde richting op. Dus ik denk niet dat wij dat dit helemaal loopt zoals eigenlijk alle regels komen en doelstellingen worden gesteld, dat het tegenstrijdigheden gaan opleveren.
Het is bekend dat die 20% generiek voor veldemissies het moeilijkste opgave gaat zijn. Ik zou het wel willen relativeren. De uitdaging die het Rijk ons gesteld heeft, die 74% onder die KDW 2030, is een 50% gemiddelde reductie in Nederland. Dus door als provincie te stellen dat daar 20% moet, zeggen we eigenlijk van we gaan veel minder doen dan in de rest van Nederland. He, als wij 20% doen, zal op een andere plek dus voor diezelfde veldemissie misschien wel 60 of 70% reductie moeten plaatsvinden. Maar dat we een gedeelte doen om ons aandeel zogezegd te doen, daar komen we niet onderuit. Dat niet gemakkelijk is, ik denk dat dat niet te ontkennen valt, is ook niet de wens om dat te ontkennen. Het enige wat we proberen is zoveel mogelijk te inventariseren met de ondernemers. Juist ook daarom dat we de akkerbouwers meenemen van goh, welke mogelijkheden zien jullie en hoe kunnen we jullie daarin ondersteunen? Rijk zegt er is budget beschikbaar, kom maar met plannen. Ja, we kunnen alles wel voorschrijven, maar we willen juist dat we met de ondernemers, met de sector, tot die oplossingen komen. En dan is 20% eigenlijk dus een relatief beperkte factor. Vaak onbekend, maar de bemesting doet ongeveer 60% van de depositie van ammoniak in natuurgebieden. Dus het is een hele grote factor. Hè? 40% stallen, 60% bemesting. Dus we kunnen er ook niet omheen om er wel iets aan te doen.
De heer Tuininga nog en dan de heer Hekkenberg. En denk dan nog goed is om af te sluiten. Heer Tuininga.
Ja, die 60% bemesting zorgt wel voor 100% van ons voedsel. Kunt u een inschatting maken, meneer Hofstra, van de houdbaarheid van het juridisch kader waar we nu mee gaan werken? En de tweede vraag, als deze bedrijven die we nu op het oog hebben, als die in de provincie Overijssel hadden gestaan, waren ze nou ook in beeld geweest om maatregelen op te nemen?
Ja, die inschatting juridisch kader, nou, ik heb er alle vertrouwen in. Dat heb ik ook in het interview gezegd bij Omroep Flevoland. Maar nogmaals, ik zeg ook wel eens, dit dossier kent dagkoersen. Op het ene moment denken we dat we goed bezig zijn en denken we dat we ook goede stappen maken, maar dan komt er een juridische uitspraak die daar een streep doorheen haalt. Dus nogmaals, garanties kan ik niet geven, maar ik ben er wel van overtuigd dat we met deze aanpak en hetgeen wat in de wet stikstof is vastgelegd, dat we daarmee dan ook voldoen. En het is precies ook wat de heer Blomsma ook net ook toelichtte, dat het op die manier gaat lukken voor Flevoland. En wat betreft die bedrijven, ja, als die in Overijssel hadden gestaan, hadden die dan ook deze reductie. Als zij in Overijssel, deze bedrijven in Overijssel hadden gestaan, hadden ze een veel grotere reductie moeten laten plaatsvinden. Want dan stonden ze dichter bij het natuurgebied. Dus die bedrijven staan op grotere afstand van het natuurgebied, staan in Flevoland en wij dragen bij aan onze overschrijding, of ons aandeel in die overschrijding. Hadden die bedrijven in, of dat nou Overijssel is, of in Gelderland gestaan en dichter bij zo'n Natura 2000 gebied gestaan, dus ook in het gebiedsproces van Overijssel, dan ben ik van overtuigd dat ze een grotere reductieopgave hadden, omdat ze juist dichter bij het Natura 2000 gebied stonden.
Heer Hekkenberg.
Ja, dank u wel. Ik wil vooropstellen dat we als GroenLinks van mening zijn dat stikstofreductie inderdaad nodig is. En de wet zegt dat ook heel duidelijk. Om de economie binnen de ecologische grenzen te brengen. Maar wel hebben we kritiek op de aanpak van het Rijk tot nu toe. Want een paar maanden minder eiwitrijk voedsel of aardewallen rond het akker zien we niet als oplossing. Agrariërs hebben echt perspectief nodig. En we hopen dat deze gebiedsgerichte aanpak een perspectief kan bieden. Dus daarom zijn we benieuwd of ook de gesprekken die tot nu toe hebben plaatsgevonden, of de meekoppelkansen, of dat, hoe dat ontvangen wordt, of daar draagvlak voor is, of er een richting in zit die echt perspectief weer biedt. Zodat mensen ook weten waar het in de toekomst naartoe kan gaan. Ik denk dat het ook slim is aan de meekoppelkansen dat we voorkomen dat na deze uitdaging de volgende uitdaging opgelegd wordt. Want hierna krijgen we ook het klimaat en ook de kaderrichtlijn water. Dus beter om dat mee te pakken inderdaad. Dus, maar ik ben heel erg benieuwd hoe daarop gereageerd wordt tot nu toe. Dan heeft het over de verschonende technieken. In Nederland zie ik vaak dat er heel technisch naar gekeken wordt. Er zijn ook voorbeelden, bij de meekoppelkansen noemt u die al wel. Waar bijvoorbeeld permanent grasland. Een paar weken geleden bent u ook aan de Gemaalweg bij Rutte wees kijken. Ik ben heel erg benieuwd of dit ook een oplossingsrichting is waar echt op ingezet wordt. Verschonende technieken met de soort stofzuigers die door de stal rijden. Dus daar kan heel goed gecombineerd worden met monomestvergisting. Levert ook een goede reductie van stikstofemissies op van ammoniak. Ik ben ook heel erg benieuwd of dat ook een van de oplossingsrichtingen is om in dit gebied te kijken of of een biogashub bijvoorbeeld een richting is waarop ingezet kan worden. Levert ook financiële middelen op, zoals u noemt, vanuit Europa bijvoorbeeld. Waar ik ook benieuwd naar ben, is of elke veehouder in het gebied een even grote reductieopgave heeft, of dat het per bedrijf verschilt. Dus ik kan me voorstellen dat bedrijven die in de afgelopen jaren al reductiemaatregelen hebben genomen, dat die minder nog te doen hebben dan degene die nog niks daarin hebben gedaan. En tot slot, in uw interview kwam Lelystad Airport ook even langs. En in de memo lees ik ook dat industrie en mobiliteit wordt als autonoom gezien. Ik denk dat alleen al vanwege de emotie die het losmaakt, om als agrarische sector eigenlijk. Natuurlijk is het zo, de uitstoot in de agrarische sector is het grootst van de verschillende sectoren, vooral in Flevoland. Maar toch denk ik dat het goed is om op alle sectoren in te zetten. Dus het niet als autonome reductie te zien, maar er een plus op te zetten, alleen over van wat het uitstraalt. Dus er gaat om industriemobiliteit, maar ook als het gaat om Lelystad Airport, vind ik het eigenlijk niet volhoudbaar om te blijven pleiten voor opening. Dus ja, mijn vraag, ja, wat voor vraag stel je daarbij? Kunt u daarmee ophouden? Met daarvoor pleiten? ja, dat waren mijn vragen, denk ik. Ja.
Dank u wel, meneer Hofstra.
Ja, dank u wel, meneer Ekkerberg. Inderdaad, die meekoppelkans, hè, daar kijken we ook nadrukkelijk ook naar. Nou ja, u doelt inderdaad een bezoek wat ik nog niet zo gek lang geleden heb gedaan. Inderdaad, bij een agrarisch bedrijf, ook hier in de buurt. Die met name ontzettend op verduurzaming zit. Die ook eigenlijk een extensivering heeft plaatsgevonden met het aantal koeien. En daar nog een prima boterham ook aan verdienen. Je ziet daar ook ontzettend veel grasklaver ontwikkelingen. Maar ook bijvoorbeeld samenwerking met de TBO, hè, die ernaast ligt, Staatsbosbeheer. Waarmee ze ook inderdaad hun koeien gewoon eigenlijk in het bos laten grazen, om te zeggen. Dus daar ook mooie afspraken mee hebben. Ja, dat zijn denk ik wel voorbeelden die ook echt kunnen inspireren, laat ik het zo zeggen. Maar nogmaals, wij gaan niet vanuit onze kant iets dwingends opleggen. Wij zeggen niet van, gij zult agroforestry doen of gij zult overstappen op biologisch boeren. Dat is echt aan de ondernemer zelf. Wij gaan samen met de ondernemer kijken welke mogelijkheden zijn. En we willen hem graag ook op weg helpen met kennisvergroting. Dus juist ook dit soort ondernemers. Volgens mij is het ook meneer Keuntjes die daar actief is. Die heeft ontzettend veel kennis. Als daar behoefte aan is, kunnen we ook daarin een rol vervullen als provincie zijn. En hoe wordt daar dan op gereageerd? Ja, je ziet toch ook wel, en ik denk dat dat is een factor die ik hier nog niet heb genoemd. Ik ben ook in gesprek met de Rabobank. Want gewoon heel simpel, de bedrijfsvoering moet ook gewoon draaien bij de ondernemers. En als jij een hectare grond hebt gekocht voor €170.000, ja, dan kun je allerlei mooie ambities hebben. Maar dan staat iedere maand wel de bank bij je deur aan te kloppen en zegt gewoon, wij moeten gewoon de rente en aflossing hebben. Dus ik ben ook dat gesprek met de Rabobank aan het voeren van wat kunnen jullie daarin betekenen? Welk lucht kun je bieden om ook die stap ook mogelijk te maken voor die ondernemers? Dus dat is ook een onderwerp waar we met elkaar, want nogmaals, je kan wel ambitie hebben als ondernemer zijn, maar aan de andere kant, volgens mij noemde u het net, het is wel de broodwinning van heel veel gezinnen. En nogmaals, de voedselvoorziening voor ons allen, laat ik het zo zeggen. Dus ook dat soort gesprekken doen we. Dus ja, hoe reageren ze erop? Ja, sommigen zijn er enthousiast over, sommigen zijn terughoudend, sommigen zijn matig geïnteresseerd. Maar dat is nu de eerste stap in dat gebiedsproces wat we ook met elkaar maken. Die verschonende technieken, ja, daar kijken we zeker naar. Ook die verschonende technieken. En dan is uw vraag of ja, is voor iedere melkveehouder eenzelfde opgave? Nou, ik noemde volgens mij net al even in mijn presentatie dat eigenlijk, ja, we kijken natuurlijk ook wel. Kijk, als jij net jouw stalsysteem hebt vernieuwd of een nieuwe stalvloer hebt neergezet, ja, dan is daar een stuk minder winst te behalen als bij die oude schuur die daar verderop staat, die nog een oude stalvloer heeft. Dus we kijken in dat opzicht ook naar het laaghangend fruit bij die ondernemers, dat we daar zoveel mogelijk ook, als we de keuze hebben dat een investering bij de één ondernemer van €100.000 die bijvoorbeeld 1000 kilo stikstof oplevert, maar bij een andere ondernemer waar je voor hetzelfde bedrag het dubbele kan reduceren, ja, dan zullen we als eerste naar die laatste ondernemer kijken uiteraard. Dus we kijken daar ook bij de effectiviteit van de inzet van onze middelen. Even kijken, en dan zegt u ook van ja, inzet op alle sectoren. Ja, dat doen we wel degelijk. Dat doen we niet via die stikstofaanpak, maar juist ook inderdaad, we noemden het net even, het klimaatakkoord. Die heeft al een enorme CO2-daling tot gevolg. De elektrificering van het wagenpark, die maakt al dat er een enorme daling is van de uitstoot ook in dat opzicht. Dus ook van de stikstofdepositie daarvan. Dus we zien dat die stappen al worden gezet. Meneer Blomsma zei er net al eventjes iets over. En daarom hebben we ook binnen de Flevolandse aanpak stikstof gezegd, we focussen ons eerst op die ammoniakuitstoot. Omdat we zien dat we daar de grootste reductie ook kunnen halen. En dat we daar ook aan de doelstellingen mee kunnen voldoen die we hebben als Flevoland zijnde. Ja, en de discussie rondom Lelystad Airport. Ik heb hem niet voor niets ook in dat gesprek met de heer Van der Laan, heb ik hem ook buiten mijn invloedssfeer ook gehouden. Want daar zit hij ook niet. Het is echt een rijksvraagstuk. De discussies in de gemeente Lelystad, de discussies in de provincie over al dan niet de komst van Lelystad Airport, die zijn gevoerd. Het is aan het Rijk om daar een klap op te geven. Gaat die wel open, gaat die niet open? Dat is echt bij het Rijk. De discussies die we daarover voeren, die laten wij nu niet dit dossier beïnvloeden. Dus nogmaals, ik snap dat u zou willen dat de provincie nu heel hard gaat roepen tegen het Rijk, we gaan het niet doen. Maar die discussie die ligt achter ons. Het ligt nu echt bij het Rijk.
Dank u wel. Kunnen we hiermee afronden? Want, nog een laatste vraag.
Nou, nog één vraag over de biovergisting.
Wilt u nog even die biovergistingsvraag nog even herhalen? Want ik weet dat u genoemd hebt. Maar.
Nou, monomestvergisters die leveren ook een reductie van ammoniakuitstoot op. Naast methaan. Dus is dat ook een oplossingsrichting? Want het biedt agrariërs een extra verdienmodel. Het draagt bij aan minder methaanuitstoot en minder stikstofuitstoot. En er komt ook een bijmengverplichting van 10% groengas in het net. Dus volgens mij is het een goede combi.
Ja, in principe staan we open voor alle vormen van techniek. Dus ja, ook als monomestvergisters daar kunnen bijdragen. We willen echt specifiek op zoek naar wat de ondernemer zelf wil. Of dat kennis is of meer richting natuur inclusief of juist innovatief of juist de bestaande verschoningen. Dat is in principe voor ons niet relevant. Het gaat ons uiteindelijk om het behalen van die reductie en daarmee het behalen van de doelen die we gesteld hebben.
Ik kan me wel voorstellen dat jullie in gesprek ook oplossingsrichtingen noemen. Dus deze zou ik wel willen aanraden om daarin mee te nemen.
Nee, klopt. Bij die gesprekken hebben we ook een soort instrumentenkoffer. Waar we ook kunnen voorleggen aan de ondernemers van welke varianten er inderdaad zijn. En dat varieert inderdaad van wat de heer Blomsma net ook even schetste. En deze nemen we in ieder geval, ik kijk even naar die kant toe. Deze nemen we sowieso mee, als die al niet is meegenomen. Maar goed, de hele inhoud van die instrumentenkoffer die gaat best wel ver. Dus die heb ik ook niet helemaal in mijn hoofd zitten.
Goed, beste mensen, het lijkt me goed om het nu ook af te ronden. Het is een moeilijke opgave, belangrijke opgave, ook voor ons gebied en specifiek. Nou, je ziet ook de betrokkenheid van de raad erop. Ook respect voor de kennis die er soms ook voor in huis is, ook overigens bij u. Want ik moet zeggen dat de antwoorden ook best wel heel goed beantwoord zijn allemaal. We staan voor een gezamenlijke opgave en u weet van ons dat onze raad namens onze inwoners en onze bedrijven het ook goed zullen volgen, omdat wij het gewoon heel erg belangrijk vinden en dat wij ook graag perspectief zien voor onze gebieden in Noordoostpolder. En nou, dat heeft u denk ik hier wel geproefd. Maar daarnaast wil ik u heel veel succes wensen. Maar ook ontzettend bedanken voor dat u toch op deze manier onze raad meegenomen heeft. Dat willen we graag kwijt. Dank u wel.
Ja, en nogmaals dank. En mocht er gaandeweg de verdere voortgang in het proces, ik laat het uiteraard aan de voorzitter, dan zijn we uiteraard gaande bereid om nog een keertje een dergelijke sessie nog eens te herhalen. Om ook te kijken van als we richting die gebiedsplannen meer komen, van wat betekent dit nu? Maar dat aanbod leg ik hier graag neer.
Bedankt allemaal. Ik sluit hierbij deze avond. En tot woensdag.